Ik heb, u heeft dat inleidingje al kunnen lezen op de website. Deze preek neemt u mee in een groot verhaal. De mens is geen plaag. Een verhaal dat bij actuele thema's langsgaat. En dat probeert om iets van dat grote plaatje, zoals we dat soms noemen, te laten zien. Dat grote plaatje, dat zou je ook ons wereldbeeld kunnen noemen. Dat is de laatste jaren in rap tempo veranderd. En daar is ook heel veel over geschreven. En het leek me interessant om u mee te nemen in een aantal van die verhalen. En ze ook te spiegelen aan de woorden die we kennen vanuit onze gezamenlijke achtergrond, de Bijbel. Nogmaals, de mens is geen plaag. Dat is de titel van een essay van Kees Buysman. Kees Buysman is directeur van WETSES, Europees Centrum voor Duurzame Watertechnologie in Leeuwarden. En uiteraard werd mijn aandacht getrokken door die titel. Dat kan niet anders, ik ben een talig mens en dat soort dingen pakken mij. En ik dacht, ik koop dat boekje. En het begon met een citaat van Mahatma Gandhi. There's enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. En het rijmt mooi in het Engels. There's enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Begeert en hebzucht gaat het ook over in die brief van Petrus. Buysman neemt de lezer mee in een zestal hoofdstukken die gaan over watertekort, over wetenschap. We kunnen niet alles weten. Onzichtbaar bewustzijn, over bewuste innovatiestrategieën en over een volwassen ego. Naar het laatste hoofdstuk, wat kunnen we zelf doen? Dat is wel mooi dat iemand het aandurft om een boekje te schrijven, niet alleen maar met constateringen, maar ook een oproep eraan verbindt, en dat is ook het mooie van een essay vaak, wat kunnen we zelf doen? En het boekje De mens is geen plaag heeft ook een hele mooie subtitel, zoals dat heet. En die luidt over het gevaar van een onttoverde wereld. Over het gevaar van een onttoverde wereld. En toen dat bij me binnenkwam, moest ik denken aan een ander boek. Ik ben een beetje van de boeken. Het boek Homo Deus. Ik weet niet wie van u dat kent. Wie kent dat? Ik lig weer een bladzijde voor, merk ik. Dat is een boek van... Het is het tweede boek over de mensheid van een Israëlische schrijver. Yuval Noah Harari heet die man. En het eerste boek wat hij schreef heet Homo Sapiens. Ik weet niet wie dat kent, het boek van hem. Ja, Cor. Je bent erin bezig. Leuk. Man schrijft lekker. Neemt je mee eerst langs de mens. Nou, in dat boek Homo Sapiens schetst hij eigenlijk de ontwikkeling van de mens. En hij verhaalt waarom deze sapiens zo succesvol is geworden. En nu komt eigenlijk het vervolg op dat eerste boek. En dat is een boek waarin hij schrijft dat die mens zo succesvol is geworden door al die ontwikkelingen. Dat hij eigenlijk... Ja, alles kan bereiken wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Je bent niet bang voor honger, schrijft hij. Je bent niet bang voor ziekte, want de meeste ons bedreigende ziektes, en dan heeft hij het over plagen, zeg maar, hebben we onder de knie gekregen. En we zijn niet bang om door oorlog om het leven te komen. En de wereld is dus steeds maakbaarder geworden voor deze Homo sapiens. De wereld kent geen geheimen meer, zou je kunnen zeggen. En is daardoor, in de woorden van Kees Buysman, een onttoverde wereld geworden. Als er geen geheimen meer zijn, is hij onttoverd. Is er niks meer te raden. De verklaringen die we nodig hadden om het hoofd te bieden aan alles wat van buiten op ons afkwam aan onheil, al die verklaringen hebben daarmee ook aan betekenis verloren, zou je kunnen zeggen. We hebben nu echte antwoorden. En dus hebben we de verhalen niet meer nodig. Wij hebben kennis. Wat moet de mens dan nog als hij naar de toekomst kijkt? Als we weten waar we vandaan komen. Als we ziekte kunnen duiden. Als we van wensouder echte vader en moeder kunnen worden. Als we de natuur maakbaar hebben gemaakt. Kijk maar naar de discussie rondom de grazers in de Oostvaardersplassen. En als we niet meer afhankelijk lijken te zijn van lot of van God. Wat moeten we dan nog? En, daar komt bij, we zijn gewend aan de rol die we als kroon op de schepping hebben. Naast God nemen we een uitzonderlijke positie in. We hebben het net gezongen in Psalm 8. Ik breng het nog maar weer even in gedachten, even in herinnering. U hebt hem bijna goddelijk geschapen, hem glorieus met heerlijkheid gekroond. U laat hem heersen over heel de schepping, ja, over alles wat op aarde woont. Wij zijn er nogal eentje, zou je kunnen zeggen. Wij zijn geroepen om die schepping te beheren. En het feit dat we een eeuwige ziel hebben, maakt ons toch wel uniek. In het beeld dat Harari schetst, laat hij zien dat na de agrarische revolutie de wetenschappelijke revolutie ontstond. We hebben het wel eens over agrarische revolutie en dan industriële revolutie enzovoorts, maar hij maakt de sprong, agrarische revolutie, wetenschappelijke revolutie. En dat heeft tot gevolg dat de mens nog verder in het middelpunt kwam te staan. Tijdens die wetenschappelijke revolutie werd God doodverklaard, zou je kunnen zeggen, en is de wereld een soort one-man show voor de mens geworden. De mens is op een leeg podium komen te staan en praat met zichzelf. En hoeft tegenover niemand meer verantwoording af te leggen. Dat is de situatie waarin je zou kunnen denken dat de mens terechtgekomen is. We hebben macht zonder verplichtingen. We hebben niet meer een situatie zoals je die kent uit de Bijbel, waarin Abraham onderweg was met God en over zijn dilemma's discussieerde. Als die mens God niet meer heeft, staat hij alleen op een leeg podium en heeft hij alleen maar zichzelf. Macht zonder verplichtingen. Maar nog steeds is er ergens in die mens een vonk te vinden van hogere idealen. Ook in die zogenaamde, zo zou je ze kunnen noemen, humanistische religies, zoals liberalisme of communisme enzovoorts. Een kern die die mens altijd weer oproept om verantwoordelijk te zijn. Wij zijn verhalende wezens. En die verhalende zelf zoekt altijd weer duiding en richting. Derde boek. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar in de economie, spreekt in zijn boek Thinking Fast and Slow, snel denken en langzaam denken, over twee zelven die in onszelf verenigd zijn. Dat is wel interessant, want u kent dat zelf ook wel. Ja, dat vond ik niet zo leuk van mezelf. Ik denk dat u zich daar wel in herkent, dat u dat wel eens denkt bij uzelf. Dus hij zegt, ja, er zijn dus blijkbaar twee zelven in onszelf, zegt Daniel Kahneman. Je zou kunnen zeggen, de ene is ons ervarende zelf en het andere is ons verklarende zelf, zeg maar. Ons ervarende zelf, dat wat maar wat doet en dat andere is dat er wat van vindt, zeg maar. Ja? Oh, sta ik weer. Heb ik mijn mond weer te vroeg opengetrokken? Die ervarende zelf en die verklarende zelf, die zegt van, ja, had je maar na moeten denken. En Daniel Kahneman spreekt over System 1 en System 2. En hij is de grondlegger van de gedragseconomie. En zoals u misschien weet, is economie meer een sociale wetenschap dan een exacte wetenschap. Omdat economie zich bezighoudt met die vraag van, waarom doen mensen dat nou eigenlijk? Dat economische gedrag vooral dan. Deze verklarende zelf, of die verhalende zelf, zoals Harari die noemt, is het deel in ons dat betekenis toekent aan onze onbewuste handelingen. Dus achteraf leggen we uit waarom we deden zoals we deden. We zijn heel goed, als het om ons geheugen gaat, ook als een soort advocaat, we leggen altijd heel keurig uit waarom we dat deden. Terwijl we gewoon maar wat deden, vaak. Maar we leggen heel goed uit waarom we dat deden. Ons verhalende zelf legt vaak heel goed uit wat we onbewust doen. En dat verhalende zelf is altijd op zoek naar verbanden, naar kloppende structuren, naar richtinggevende aanwijzingen. We moeten blijkbaar altijd een verhaal hebben om iets kloppend te krijgen. Dat is een hele diepe menselijke behoefte dat we altijd iets sluitend willen maken. Vroeger geloofden mensen dat als ze iets deden, dat God hun strafte voor dat slechte wat ze deden. Dat was die verklarende zelf, die zei van ja, maar als mij iets slechts overkomt, dan moet dat wel een straf zijn, want dat kan toch niet zomaar gebeuren. We moeten altijd een verklaring vinden voor dat wat ons overkomt. Maar die verhalen hebben er ook voor gezorgd dat we in abstracties zijn gaan geloven. Zoals bijvoorbeeld in geld. Ja, geld. Geld is alleen maar van waarde omdat we elkaars verhaal geloven, toch? Omdat we geloven dat het waarde heeft en omdat we geloven dat we het ruilen kunnen tegen iets tastbaars dat we bijvoorbeeld kunnen eten. Geld is niet meer dan een collectief afgesproken verhaal. Iets waar we met ons allen in zijn gaan geloven. Maar ook verhalen die we inzetten om elkaar al verhalend mee te nemen in de ontwikkeling van een systeem van waarden. Verhalen over goed en kwaad. Verhalen over naastenliefde. Verhalen over een koninkrijk. Kortom, ook verhalen van de Bijbel zijn een product van die verhalende mens die verklaringen zoekt voor die hem omringende werkelijkheid. En verhalen die hem ervan doordringen dat hij niet zelf de maat der dingen is. Die hoofdrolspeler op dat lege podium. Maar dat er buiten hem nog een heleboel andere werkelijkheden zijn. Dat verhalende zelf is eigenlijk ons bewustzijn. En wat nu als dat bewustzijn alleen maar gevuld wordt met een soort van technologisch bewustzijn? Als kennis alleen maar zichzelf draagt en niet meer bijdraagt. Als kennis ook alleen maar ingezet wordt als het ons uitkomt, als het past in ons wereldbeeld. En wat nu als dat wereldbeeld alleen maar gevuld wordt met feiten die de mens aanwijzen als een probleem? En ook dat onze aanwezigheid op deze aarde alleen maar een toevallige samenloop van omstandigheden is en de wereld misschien beter af zou zijn zonder ons. Dat plaagdenken, zeg maar, waarin we langzamerhand afzakken tot, door al die kennis, tot iets wat steeds minder waarde krijgt. Dat is toch wel raar, hè? Dat al die kennis waarin we zelf steeds groter worden, onszelf steeds kleiner maakt. En de wereld is misschien beter af zonder ons. Als we dus die verhalen kwijtraken en alleen maar feiten laten regeren, komen we terecht in een wereld die onttoverd is. Waarbij de drie aspecten van onze werkelijkheid, ik, wij en het, definitief in het voordeel van het worden bepaald. De weegschaal slaat door. Ik leg dat even uit, die ik, wij en het. Ik ga weer hard. Ik gaat over ons bewuste zelf. Over mij en mijn waarden. Maar ook over mij en mijn waarheid. Ik gaat dus over mij. Wij gaat over onze cultuur. Cultuur, ik vergeet nooit de definitie die Olaf de Vries, de rector van ons seminarium, gebruikte voor cultuur. Hij zei, cultuur is het gewaad waarin de tijd gekleed gaat. Ik vond dat een prachtige definitie. Cultuur is het gewaad waarin de tijd gekleed gaat. Kortom, cultuur verandert door de tijd. Wij gaat over intersubjectiviteit. Dat gaat namelijk over de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Die we bewust of onbewust hebben gemaakt. Afspraken die we hebben gemaakt waarom we ons proberen te houden. Dat doe je toch niet? Of dat hoort toch niet? Of buitenspel. Dat is wij. En dan hebben we ook het. Het gaat over de wetenschappelijke, onbetwistbare waarheid. Als je ziek bent, moet er een pilletje in. Als het gaat om jouw rol in bedrijf of de maatschappij, dan gaat het om je functieprofiel. Jurre, ik heb wel wetter. alsjeblieft. Gaat het om je functieprofiel en gaat het om het organisatiemodel? Dat is dus dat wetenschappelijke definiërende van die waarheid. En uiteindelijk, als die maakbare wereld helemaal tot maximale bloei komt, zal er in de ogen van Harari een soort dataïsme, heeft hij dat genoemd, ontstaan, waarbinnen we beter gekend worden door de ons omringende data dan door de mensen om ons heen, of waarin we beter gekend worden door dat dataïsme dan onszelf. En als je dat combineert met de toenemende rol van de kunstmatige intelligentie, dan blijft de mens helemaal achter als een nutteloos en hopeloos verouderd model. Nou, daar staan we dan. Als je dat leest, dan word je toch ook wel een beetje... En toen dacht ik, ja, wat zegt de Bijbel daarover? Het is wel lastig om een boek van 2000 jaar oud iets te laten zeggen over die ontwikkelingen van nu. Jaren geleden verzuchten mevrouw Jeannette en ik wel eens tegen elkaar, waarom zijn ze niet blijven schrijven? Waarom moest die Bijbel afgerond zijn? Want het verhaal is nog niet uit. Het verhaal van mensen onderweg, zoekende en tastende mensen op zoek nog altijd naar wat die waarheid van nu te maken heeft met die waarheid van toen. Het verhaal is nog niet uit. Maar toch heeft dat oude boek ons nog heel wat te zeggen. Gelukkig, als we het maar weten te vinden. Ik las met u dat stuk uit 2 Petrus 1. Ook wel een ingewikkeld stuk. En eigenlijk wordt er in dat stuk een gebouw neergezet, zou ik willen opmerken. Dat valt mij op. Een gebouw waarbij lagen niet worden gestapeld met stenen, maar met gedragskenmerken. Laag voor laag bouwt Petrus hier zijn bouwwerk. En ik lees het nog maar eens met u, maar dan uit deze, de NBG-vertaling. Ik heb het even geprint, het staat hier. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Het is zo dat als een zin meer dan 15 woorden bevat, dat je tenminste hbo moet hebben om hem te begrijpen. Dit even voor uw geruststelling als u hem niet in één keer pakt, die zin. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Als zinnen te lang worden, dan moet je wat doorgeleerd hebben om ze nog te kunnen volgen. Het lijkt wel alsof Duitsers heel lang doorgeleerd hebben allemaal, want die zijn de meesters in het maken van lange zinnen, zou ik u zeggen. Maar goed, dat zal ook met hun zelfbeeld te maken hebben. Dat eerste stuk laat ik even voor wat het is. Ik kom daar straks op terug. Maar dan komt hij. Maar schraagt, u kent schragen wel, en dat is leuk bij Petrus, hij keert dat om ten opzichte, of deze NBG-vertaling is andersom dan deze. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Er staat span je krachten in. Hier staat schraagt. Ik vind dat mooi. Dat is bouwkundig, dat is draagt. En dan snap je het ook. Schraagt om deze reden met betoon van al uw ijver. Je moet er hard voor werken, zwit op de ogen. Schraagt om deze reden met betoon van al uw ijver door uw geloof de deugd. Geloof. Schraagt de deugd. Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. En daar komen die bewuste en onbewuste zelf eventjes om de hoek kijken, zeg maar. Door zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht, de liefde voor God. Door de godsvrucht de broederliefde, de liefde voor je dicht omringende naaste, je broeders en zusters om je heen. En door de broederliefde, de liefde legens allen. Dus ik doe dat gebouwtje nog maar een keer. Geloof schraagt de deugd de kennis de zelfbeheersing de volharding de godsvrucht de broederliefde, door de broederliefde, de liefde voor iedereen. Begiftigd door de kennis van hem. Vol van dat cadeau. A gift. Niet vergiftigd, maar begiftigd. Die gift, die gave die je mag hebben. En ook nog begiftigd met kostbare en zeer grote beloften. En daarmee kun je je ontworstelen aan die greed, waar ik het in het begin over had. Die hebzucht. Dat gaat over een andere kennis. Dat gaat over ik en wij, maar niet over die het waar ik het eerder over had. En wat levert ons dat op? Dat levert ons de opdracht op om te bouwen aan onszelf. Ik zei het al, dat woord schraagt geeft aan dat het om een constructie gaat. Hier gaat gebouwd worden. Nog een keer, schraagt door uw geloof de deugd. Dus het fundament is geloof, dat verhaal. En daarop bouwen we de deugd en op de deugd de kennis, daarop zelfbeheersing. Daarop de volharding, daarop de godsvrucht, daarop de broederliefde en daarop de liefde jegens allen. Dat is een bouwwerk waarin al die drie aspecten, die ik, wij en het, aan de orde komen, maar dan zo verbonden met elkaar, dat er iets ontstaat wat uitstijgt boven onze egocentrische werkelijkheid. En wat levert dat op? Iets heel moois. Dat levert liefde voor allen op. Dat komt ons niet zomaar aanwaaien als je Petrus zo hoort, die liefde voor allen. Het lijkt wel eens alsof dat een hele makkelijke, voor iedereen geldende opdracht is die ons zomaar komt aanwaaien. Maar als je ziet wat voor bouwwerk er voor nodig is om dat op te kunnen brengen, is het geen wonder dat we daar niet altijd zo goed in slagen, beste mensen. Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, wie haakt al af, volharding, godsvrucht, broederliefde, naastenliefde. Dat is nogal een stapeltje. Als je het ziet zoals Petrus dat ziet, en ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe dat gebouwd wordt. Gaat niet zomaar. Dat gaat dus alleen maar werken als er zo'n goed en degelijk fundament onder ligt. Wat ik boeiend vind is dat Paulus het eigenlijk omdraait. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrond ik alle geheimen. We hadden het net over een paar. Al bezat ik alle kennis. We hadden het net over een beetje. En had ik geloof dat bergen kan verzetten, had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Maar had ik de liefde niet, het zou me niet baten. Mooi hè? Dat je op twee manieren naar hetzelfde kunt kijken. Maar de kern is dat die liefde ertoe doet. Buisma schrijft in zijn essay over de rol van de kerk als het gaat om wat doen we eraan. En hij zegt, de kerk zou in zijn ogen moeten verschuiven van de nadruk op die almachtige God naar de nadruk op de Heilige Geest, die dingen in beweging zet, die overstijgt en verbindt. Ik vind dat een mooie gedachte. Maar als we kijken naar wat we gelezen hebben, mogen we er nog iets aan toevoegen. Als we in dat beeld van ik, en wij en het een parallel leggen naar het beeld dat wij kennen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, mogen we weten dat ook in dat beeld een diepe betekenis verscholen ligt, waar we ons ook heden ten dagen nogal mogen spiegelen. De wijsheid die dat veelkleurige beeld heeft opgeleverd, waarin die al die verschillende aspecten van die overstijgende inspiratie die ons geloof mag bieden, tot kleur en tot leven komen. En waardoor wij vanuit de in ons geplante liefde volmondig mogen erkennen dat de mens geen plaag is, maar allereerst een naaste.